Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Vanuit de podcaststudio van het AD zijn we er weer klaar voor. Erik Brommert en ik, Pim Bel. We gaan weer een nieuwe aflevering van de Pacer maken over de 5 kilometer die ik liep. Het avontuur daarna, een trainingskamp in de Veluwe. Maar we gaan het vooral hebben over Piet Wiersma. Een pas 24-jarige ultraloper uit het noorden van het land. Die zich ongelooflijk snel ontwikkelt op de lange afstanden. En dus op de WK 100 kilometer, let wel 100 kilometer, als derde eindigde achter twee Japanners. In deel 2 van deze aflevering bellen we met Piet vanuit Turijn in Italië, waar hij woont en traint en ongelooflijk veel kilometers maakt. En in deel 1 dan gaat het gewoon even over ons en over het lopen.
Ja, we beginnen wel wat later deze keer, hè, want komt wel eens vaker voor dat ik even sta te wachten, maar nu konden we wat later beginnen, want wanneer was de fiets kwijt?
ik was gewoon echt even mijn fiets kwijt. En ik kreeg gewoon flashbacks naar vroeger, want toen was het eigenlijk elke maandag of dinsdag, was ik ergens in de stad op zoek naar mijn fiets.
Ja, dat dacht ik ook eventjes, dat gisteravond een domme avond geweest moest zijn. Maar...
ja, gisteravond niet, maar zaterdag overdag en vrijdagnacht wel. Maar ik dacht ineens van, ik wist het natuurlijk niet meer. Dus ik liep gewoon vanochtend met vol goede moed en vol vertrouwen naar beneden. Naar eigenlijk de lantaarnpaal waar die altijd aan staat. En ik zie hem niet. Eerste wat je dan denkt in Rotterdam, gejat.
Ja.
Toch?
En het gebeurt jou ook eigenlijk wel een paar keer.
Een paar keer per jaar.
Toch?
Ja.
Ik zet hem altijd binnen, maar jij laat hem vrolijk buiten staan.
En mijn vrienden die herkennen mijn fiets niet, omdat ik gewoon regelmatig van fiets verander, weet je wel, ja. Fietswissel. Maar in elk geval, toen ging ik toch even mijn eigen weekend na en toen dacht ik, ja, hij zou ook wel eens op de Witte de Wit kunnen staan. Want daar heb ik namelijk na de skihut, op die vrijdagavond dat ik de 5 kilometer liep, toen zijn we nog even de stad ingegaan.
Ben je naar de skihut geweest? Jongen?
Ja.
Het is
totaal verkeerd geëindigd. Ik geef de schuld aan Merel, want het was het absoluut niet mijn plan. Maar goed, in elk geval. Dus we hadden eerst bij de tiki's gezeten. Nou, wit bier, gin tonic, cocktailtjes, lasjouf.
Even voor de duidelijkheid, dit heeft allemaal plaatsgevonden na de 5000 meter waar we het dadelijk over gaan hebben, toch?
Ja, precies. Ja, even de afterparty.
Niet dat mensen denken gekke intro, maar het heeft een link, zeg maar.
Ja, even een nieuw PR'tje vieren.
Ja, toch? Precies. Dat is het. Ja.
Dat is het.
Ja.
En we belanden inderdaad in de foutste kroeg van Rotterdam op het Stadhuisplein skihut. En
hartje zomer.
Ja, vele shotjes en biertjes verder. Had ik besloten om toch nog even, like good old times, een kapsalon te gaan halen bij Cappadocia op de Witte de Wit. Maar ik vind het gewoon lekker als ik dronken ben 's nachts om gewoon te wandelen in plaats van te fietsen. Dus dat bedacht ik me deze dinsdagochtend, dat wel eens het geval had kunnen zijn. Dus hij stond gewoon keurig nog voor het Cappadocia. Dus het alarmerende berichtje van ik ben mijn fiets kwijt, ik had hem op zich binnen 5 minuten weer gevonden.
Nee, ik heb ook niet zo heel lang staan wachten. Het viel mee.
Viel mee.
Maar gezien de aanhang die ik vrijdagavond zag en die je hebt verspreid over de baan, stond ik er niet van te kijken dat het nog een wat langere avond zou worden. Je had er recht op.
Nee, maar het was inderdaad leuk, toch? Gewoon echt veel vrienden langs de baan.
Ja.
Ik had gewoon wat, kijk, 5000 meter bij Neneito, Bentinklaan, Rotterdam Atletiek. Die andere roemruchte atletiekvereniging in Rotterdam. Maar ik had eigenlijk een grote fanclub langs de kant staan.
Ik zou ook komen kijken. Kijk, ik ben geweest, maar het was ook wel een avond om te komen kijken. Ik bedoel, het was een warme dag geweest, maar ik denk dat het 22, 23 graden was.
Uitstekende omstandigheden.
Heel licht briesje stond er.
Ja.
Het was korte broeken weer. En ja, het was eigenlijk een prima vrijdagavond. Zeg, nou, pakken we eventjes een 5000 meter mee. En dan kan je naar de hand even een bakkie gaan doen.
Ja.
Mits die goed is gegaan.
Precies zo had ik het verkocht aan mijn vrienden.
Ja.
En
jouw vader stond dus een korte broek langs de kant.
Vader langs de kant.
Met zijn rode Converse aan.
Ja, ja, die viel op.
All-Stars, ja. Die viel op. Zeker.
Ja, ja. Die had concert voor laten schieten waar mijn moeder naartoe was gegaan. Die is gelukkig daarna ook zelf. Die is gelukkig daarna ook nog aangesloten.
Oh, dus
voor Gin Tonic.
Oh, oké.
Ja, zijn niet naar de Skiot meegegaan, maar ze hebben wel een paar drankjes meegedaan bij Tiki's. Maar in elk geval, dus ik had eigenlijk keurig in elke bocht en elk rechtstuk stonden wel wat vrienden.
En tot mijn verrassing was coach Guido, die stond ook nog even langs de kant.
Ja, tot mijn verrassing eigenlijk ook wel, want ik stond, het is dus zo, zeg maar, ik ben natuurlijk op trainingskamp in de Veluwe geweest en heel deze zomer was ik gewoon toe aan het werken naar het moment dat ik weer onder de 15 minuten zou kunnen duiken op de 5. Dat kon ik in mei nog niet, kon ik in juni niet, kon ik in juli niet. Dus de baanwedstrijden die ik, of de wegwedstrijden, baanwedstrijden die ik toen deed, ging een beetje tussen de 15:40 en de 15:15. Echt nog wel een niveautje lager dan weer kunnen zeggen van ik wil onder de 15 minuten lopen. Maar sinds die halve marathon in Rotterdam en de weken daarna kreeg ik echt wel het gevoel dat het zou kunnen. Dus dan is het geduldig wachten op je kans. En dit is normaal een sterk bezette wedstrijd. Ik weet dat ik daar 2 jaar geleden 14:58 liep. Toen stond jij ook langs de kant. Volgens mij werd ik daar toen 8e mee of zo.
Ja, het was een hele grote groep.
Echt een hele grote groep die daarvoor ging. Ja, maar nu zit iedereen in zijn hoofd met die najaarsmarathons. Er zijn een paar in de Lappenmand uit deze regio.
City die aankomt. Er zijn ook wat mensen in de regio die daar hard willen lopen.
Precies. Ja. Dus, maar op atletiek.nl of nu, hoe heet die site waarop je al die inschrijvingen ziet? Er stond ik eigenlijk gewoon verreweg met het snelste PR. Dan 20 seconden niks en dan de rest. Dus
je vertelde ook van tevoren dat je het alleen moest gaan doen.
Ja, dus ik was mensen aan het charteren van, ik heb nieuws geappt, wil jij niet komen lopen? Want het maakt mij in principe niet zo uit of ik eerste of tweede word. Ik wil gewoon onder die 15 duiken. Dus niemand kon. Dus ik had me er inmiddels bij neergelegd van, oké, ik moet het alleen doen. Ik ga het gewoon proberen. Want je kunt wel excuses blijven zoeken. Maar uiteindelijk zou het ook zonde zijn als je dan gaat neerleggen van, oh, het gaat toch niet lukken.
Als het erin zit, zit het erin.
Precies. Dus ik had me erbij voor, oké, solo race. Toch gewoon strak weggaan op die 15. Word ik 's ochtends wakker op die vrijdagochtend met een appje van Robbie. Hij zegt, zijn twee snelle gasten voor je bijgekomen. Dus ik naar die inschrijfsite zie ik daar Bram Anderissen en Mahdi Abdi Ali staan. Met PR's van een minuut sneller. Dus ik app Robbie terug van, ja, er zijn twee snelle gasten bij. Ja. Maar hier heb ik ook niet veel aan.
Ik heb geen reet aan die gasten.
Dit is nationale top. Ja. Weet je wel? Hij zegt, nee, die hebben zich gewoon met een snelle tijd ingeschreven. Ik zeg, nee, dit is een werkelijke PR.
Echt sneller, jongens.
Maar goed, die gasten komen van TDR, van Team Distance Running, van Guido. Van Guido. Dus die kwamen inderdaad, s'avonds, ik denk 38 minuutjes voor de start, kwamen ze aangewandeld. Want die waren eerst naar Pak gereden.
Stonden ook bij de verkeerde. Ja, Guido zei het. Hij zegt, we stonden bij Pak. We stonden bij de verkeerde baan.
Ja, gewoon, ik bedoel, elke keer als het over atletiek in Rotterdam gaat, dan heb ik het over Pak natuurlijk. Dus ja, die waren gewoon blind naar Pak gereden. Die lopen dat terrein op het lange pad. En die zeggen tegen omstanders, wel rustig hier. Ze zeggen, rustig hier, het is vrijdag. Ja, wedstrijd. Zie je helemaal geen wedstrijd.
Je ziet het toch een beetje jongens uit Noord-Holland, grote stad.
Ja.
Twee atletiekbanen, toch?
Ja, he? Ja.
Zoals maar goed, een andere podcast zetten, Rotterdam, grote rijkwijde.
Rijkwijde. Goed linkervoetje.
Ja. Genadig lopen.
Ja.
Ofwel Atomos.
Ja, Atomos. Dik voor elkaar. Altijd een aanrader.
Zeker.
Ja. Dus, maar in elk geval, ja, tegen die twee gasten was er natuurlijk weinig te doen. Al was er een kleine hoop, niet om een van die twee te verslaan. Alleen, Mahdi gaf aan, ik ga hazen. Dus dan schuif je al een plekje op, hè?
Ja, ja, ja.
En ik ben wel blij dat hij dat gedaan heeft. Want er bleken aan de finish. Kijk, ik bedoel, twee gasten. Je hebt nog 150 meter het idee dat je enigszins in het zog van die twee gasten aan het lopen bent. Bram won uiteindelijk in 14:05. Nou, dat is gewoon next level.
Ja, hij wilde 14:10 weggaan. Hè? Ja, dus maar, die van de 1500 meter snelle tijd.
Ik heb ze niet zien lopen, dus hoe ging hun race?
Ja, hun race ging heel goed, heel strak. Ik heb ook één rondje, toch geloof ik het tweede rondje, wat eventjes even uit de pas liep. En na de rand scheelde Guido ze weer strak in de pas. En was dat gewoon helemaal goed. En volgens mij was de bedoeling dat die jongen die uitstapte, dat hij 3000 meter zou lopen, heeft langer doorgelopen. Maar die had een paar dagen ervoor onder de 14 gelopen op de 5 kilometer. Ja. Dus liep dus toch nog even wat langer door. Maar gaf jou een vrijgeleide naar de tweede plaats.
Ja, overigens onder de 14 minuten en dan niet tevreden zijn. Nee. Over dat level ja, hebben ja, we ja, het, precies. Weet je wel. Ja, 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 ja. In een race met Mike Foppel onder andere in Rovereto, Italië. Daar was hij niet tevreden mee. Nou ja, dat level dus.
Wij zijn nu een 5 kilometer race onder de 15 minuten heel belangrijk aan het maken. Maar voor hem was dat...
Precies, precies. Ja. En, maar die stapt uit, volgens mij zelfs een ronde van tevoren. Of
ja, zoiets. Nou, 1, 2 het scheelde niet veel. Ja.
En na afloop hebben we toch even onze kostelijk om vermaakt. Want er bleken envelopjes met inhoud aan de finish klaar te liggen. Dus ik weet niet wat er in het envelopje van Bram zat. Maar ik ging naar huis voor de tweede plaats met toch een goede €40.
Kijk.
Hey. En nou, ik moet ook wel weer zeggen...
Die reiskosten minimaal mee afgedekt.
Ik bedoel, er stond een mannetje of 10 bij de finish. Ja, ik bedoel, één rondje in de skiert en het envelopje was er doorheen. Maar daar gaat het niet om.
Niet uit.
Ik denk dat... een goede kopman, die laat zijn knechten ook meedelen. Dus ik denk dat iets van Bram ook wel uiteindelijk in de zak van zijn haas is geëindigd, toch?
Ja, durf ik niet. Ja, dat zijn jouw woorden natuurlijk. Dat is de vraag.
Ik heb het in elk geval voorgesteld tijdens de cooling down.
Oké. Jullie hadden de prijs al gehad dan?
Nee, we hadden inmiddels gehoord dat een envelopje klaar zou zijn.
Niet dat er nu achteraf naar deze podcast nog een discussie op de training ontstaat.
En wellicht.
Of Bram nog wel af moet staan.
Ik heb nu in elk geval even de druk opgevoerd.
Ik wil net zeggen, dus als hij het nog niet gedaan heeft.
Ik heb gauw mijn eigen envelopje strak in mijn rugzak gedouwd. En toen gewoon aan
mijn jeugd. Het was niet dat jij dacht van eigenlijk... Had hij er recht op?
Ja, ik dacht het wel. Alleen ik dacht, eigenlijk hebben mijn vrienden er ook wel recht op.
Ja, die was een aanmoediger. Juist. En dat is ook alweer een ding, ja.
Maar het was wel, even serieus, het was mooi om dat level van die twee gasten te zien.
Zeker,
want
zeker.
Bram is gewoon een keer Nederlands indoor kampioen 1500 geweest. Die Mahadi die nu uitstapte, volgens mij heeft hij een PR van 13.30 of 13.40 staan of zo.
En het echt ging hard met z'n tweeën. Ja. Weet je, het ging steady, het ging hard. Ze hadden binnen no time hadden ze al een deel van het veld gelapt. En ze klappen echt hard door. Wat mooi is, die baan bij Rotterdam Atletiek, dat is niet zo'n hele zachte baan. Dus als die twee voorbij komen, dan komen ze echt bijna stampend voorbij zo'n beetje. Je hoort dat gewoon echt. Dat is echt, was mooi om te zien. Eigenlijk moeten we dat vaker zien, dat niveau... Dit soort regionale wedstrijden. Hij komt niet altijd uit. Ze moeten natuurlijk op zoek naar zo'n 5000 meter. Maar dit geeft wel aan dat er dat dit soort jongens ook deze wedstrijden gaan lopen. Dus het is echt jammer als je zo'n wedstrijd als dit ziet, dat het eigenlijk zo matig bezet is.
Ja, volgens mij, Bram zei gewoon, die had eerder dit jaar nog een blessure gehad. Dus zijn baanseizoen is betrekkelijk laat echt pas op gang gekomen. Ja, dan rij je wel eens naar een mooie uithoek of naar een instuif. Ja. En dan laat je daar zien wat je kan, weet je wel. En ondertussen was jij mijn rondetijd aan het klokken. Ja. Ik had wel tegen je gezegd, ik hoef ze niet allemaal te horen.
Nee, ik klok ze zelf allemaal, maar ik heb ze niet allemaal laten weten, toch? Maar ik moet zeggen, je moest het solo doen, dat was wel duidelijk. Maar het was een Zwitsers uurwerk. Het was echt heel steady. Het was, zo zie ik ze graag. Weet je wel zo? Ja, ik zie dat graag.
Uit het boekie?
Uit het boekie. Je kon natuurlijk ook niet anders, want uiteindelijk moest je het zelf doen. Mm. Je had één iemand bij je. En je hoopte dat die jongen nog een rondje over zou nemen. Maar je zag aan alle kanten, tenminste kon jij niet zien, maar ik zag wel alle kanten van. Die was eigenlijk heel blij met jou, volgens mij. Want hij was gewoon niet in staat om over te nemen. En ik zou ook heel blij zijn met iemand zoals jij, die dan echt helemaal steady loopt. En dan is het een kwestie van zo lang mogelijk bijblijven. En zorgen dat ik er op zo laat mogelijk moment af moet. En een goede tijd loop. Want je hebt hem nog even gevraagd, volgens mij, of hij wilde overnemen.
Ik had natuurlijk gewoon... Kijk, ik had de laatste 2 dagen knop omgezet. Ik moet het alleen doen. Waarschijnlijk niemands land, niemand om me heen. Maar ja, dan hoor je een gozer achter je stampen en hijgen. Maar ja, niks van aantrekken, weet je wel. Ik moet het hier alleen doen. Maar toen zaten we op een gegeven moment op 2200 of 2400 meter. Dus gewoon bijna halverwege.
Dat ging er nog aan.
Dus toen dacht ik, ik ga toch eens kijken wie die gozer is. Dus ik voor het eerst in die race heel even zo over mijn schoudertje kijken. Ik kijk in de mooie bruine ogen van die gozer naast me. Of achter me. Ik zei, wil jij ook zo even een rondje doen? Of nee, ik zei nog iets van zo... Zou je ook niet eens een rondje doen? En toen hoorde ik... Ik ga er zo af, man. Sorry. En toen 100 meter later lag hij eraf.
Toen duurde het ook niet lang meer. Maar echt, nee. Dus, en dan heb ik er ook nooit geen moeite mee. Nee. Dus, je hebt soms ook gasten die blijven plakken.
Ja, nee, maar dat was het niet. Want hij zat daar niet helemaal uit luxe.
400 meter voor het eind, bedankt en tot ziens.
Ja,
Weet je wie er zo een was? Heilig Ebbe Selassie.
Ja, dat zeg jij altijd.
Kon heel hard lopen,
hè?
Maar dat was wel een plakker.
Ja, wel een plakker. Ja.
En hij kon het zelfstandig, maar... Als het om dit soort races ging, dan liet hij Paul Tergat het werk doen. Of de Kenianen het werk doen. En hangen. En ja, en dan het laatst ging hij er vandoor. Tot grote irritatie van heel veel lopers. Ik kan daar overigens zelf ook slecht tegen, hoor, tegen plakkers. Maar ja, deze jongen absoluut niet. Weet je, die was gewoon blij dat hij mee kon. En ik denk dat je hem gewoon...
Blij dat hij in het begin mee kon. Ja, maar zeker. Hij is wel nog een beetje ingestort, ja, heb ik het idee.
Anders had hij het ook gewoon volledig alleen moeten doen.
Ja. Dus, want maar is goed, hij derde geëindigd?
Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat gat was heel groot. Ja. Hey, maar ik heb het natuurlijk niet in de gaten gehouden. Want ik moest de maestro zelf in de gaten houden natuurlijk. Hè. Ja. Dus op een gegeven moment was mijn oog volledig gericht op jou. Want het was wel... Het moest onder die 15, moesten strakke tussentijden zijn. En het was gewoon 71, 71, 71. Dus je bouwde dat een klein beetje op. Ja. En dat, ja, je hield dat volgens mij wel tot tussen de 3 en 4 kilometer hield het vol eigenlijk. En als je de laatste kilometer ingaat, ja, dan weet je dat het wel goed zit. Je ging op een gegeven moment heel even...
Ik denk tussen 3200 en 4200. Ja. Toen is het van 1 naar 72,5 gegaan.
Ging je naar 72, maar toen had je al een beetje marge opgebouwd. Want je begon met een rondje van 70. Dus je had al een seconde of 4 marge had je opgebouwd.
Ja, eerste kilometer ging 2,57. Ja. Dus
maar het zag er vooral zag er geen moment uit dat het niet zou gebeuren. Weet je, dat vond ik een groot verschil met vorige keer.
Toen ja, dat was strijden, aanhaken, 2 jaar geleden.
Was strijden. En nu was je was eigenlijk gewoon in staat, je hebt het alleen gedaan, maar je was ook gewoon in staat om het te doen. Je kende het tempo, je draaide het strak, er zat geen wisselingen zat erin. Er was geen, je vervormde niet, zeg maar. Houding was top. Ja, en dan weet je dat je meestal wel een goede laatste ronde hebt. En die pers je dan ook altijd wel uit, weet je wel. Natuurlijk was het nu geen rondje van 63 of wat dan ook.
Ik denk niet dat die veel harder ging. Nee, maar als ik mijn eindtijd zie...
Als het 69 zijn geweest of zo. Ik heb die laatste ronde niet helemaal geklokt. Omdat ik eventjes wat... Er moest natuurlijk ook wat camerawerk verricht worden. Om op de pacer nog eventjes op social wat te doen. Wat dat betreft...
Samen
wat,
1000-poot ben je
van
ook.
Van alle markten thuis moest ik zijn. Ik denk, god, waardoorheen. Maar het moet ook gebeuren. Dus vandaar die mooie beelden.
Nee, maar ik uiteindelijk finish ik in ook altijd lekker. 14:53:99. Toch lekker. Kijk, dat een keer die honderdste en duizendste je gunstig gezind is.
Er worden Olympische medailles op verdeeld.
Precies. Maar ja, dat heb ik in die laatste 400 heb ik er dus toch nog 3 seconden afgelopen of zo.
Ja,
dus
ik denk het wel. Want je ging eventjes boven die 1:12. Dus, maar het is denk ik wel lekker. Dat tempo zit er gewoon in. Weet je, het is gewoon een goede basis die je hebt. Je kan gewoon onder die 15 lopen. En misschien wel in een heel sterk veld.
Nog wat harder, ik denk
zou
het
je misschien wel onder die 14:50 kunnen.
Ja, nee,
weet je,
ik denk
in een echt goed veld zou dat er gewoon in kunnen. Weet je, dan moet je mee. En dan loopt het misschien allemaal net even wat anders. Maar weet je, de omstandigheden waren perfect. En dan zit het er wel in. Maar dit is wel een lekkere basis om mee te nemen. Dadelijk naar de CPC toe, die je wil gaan lopen. Straks die halve.
Ja, het is gewoon vooral, kijk... Toen in 2020 liep ik 14:58. Maar toen trainde ik 2 keer per week. Een beetje dat verhaal van Maureen. Dat je toch wel licht in de verzuring aan het trainen bent. Heel harde tempo trainingen. Ja, dan ben je echt getraind om zo'n 5 in de verkramping ook te lopen.
Ja.
En nu doe ik het eigenlijk vanuit gewoon mijn fitheid. Vanuit de kilometers die ik maak. Vanuit een soort bredere basis. Maar niet met heel veel specifiek 5 kilometer werken. Ik heb het 1,5 week ervoor heb ik het wel een keer gedaan. 3 keer 200, 5 keer 1000 in 3 minuten of net wat harder. Met lange pauzes en dan weer 3 keer 200. Dat was echt zo'n 5 kilometer training. Maar verder, ja, ik doe duurlopen. Mijn meeste 1000'tjes doe ik in 3:12 of 3:15. Niet echt dat, totaal maar, niet dat wedstrijdtempo
eigenlijk
opzoeken.
Waar we het in de vorige podcast over hebben gehad. Hè? Dat is wel de manier. Ja. En ik vind wel...
Dus ik loop het nu op een totale andere manier. En dat is denk ik ook wat jij nu gezien hebt. En dan is het veelbelovend dat ik zeg maar ongeveer datzelfde niveau heb. Of eigenlijk zelfs wat beter. Maar met een veel beter gevoel. Met een veel sneller herstel. Want toen kon ik niet uit mijn bed komen. Nu loop ik 2 dagen later 33 kilometer. En dus... terwijl ik eigenlijk op andere afstanden aan het trainen ben.
Ja, maar dit is wel waarop vind ik... Hier wil je het baanseizoen mee uitkomen in de zomer.
Ja.
Het is nu september. Dus nu, het baanseizoen is eigenlijk een klein beetje klaar. Weet je, voor de top, noem maar op. Het gaat nu langzamerhand gaat weer naar de weg toe. Ja, dit is wat je bereikt wil hebben eigenlijk in de zomer. Dat dit je basis is. En dat je vanuit hier de weg op kan. Jij gaat nog geen marathon lopen in het najaar. Dus je gaat dadelijk wat kortere wegwedstrijden doen. Je gaat CPC doen, andere wedstrijden. Je gaat hier zo ongelooflijk van profiteren van deze basis. Zeker in combinatie met de kilometers. Want ik bedoel, je hebt in aanloop hier naartoe volgens mij ook nog een klein trainingskampje gedaan. Hoor net er straks al eventjes op de Veluwe geweest. Hoe zit het met die gemiddelde kilometers in de week?
Ja, nee, ik heb nu 4 weken boven de 100 gedraaid inderdaad. Ja.
Kijk. Dus we voldoen langzaam aan de doelstelling die we in de vorige...
We zitten nu op 40% van de 4 van de 10 weken. Het moet gewoon elke week boven de 100 zijn. Tenzij er grote problemen, weet je wel. Maar in principe moet dat gewoon kunnen. En ik had toen... Kijk, en dat rekenen we gewoon van maandag tot en met zondag. Toch? Maar af en toe kijk je ook gewoon even wat je de laatste 7 dagen hebt gedaan. Dus ik was 7 dagen op de Veluwe. Want dat is, kijk, maandag tot zondag is eigenlijk Strava. En dan zit ik de laatste 4 weken, ik weet het uit mijn hoofd, want ik ben toch wel gewoon met die getalletjes bezig. 127, 109, 118, 110.
En dan die kijk je 110, even op Garmin natuurlijk.
Ja, en dan kijk je op Garmin. En dan zie je bij de Veluwe, bij vertrek van de Veluwe, afgelopen 7 dagen. 10 keer hard gelopen, 145 kilometer. Dan denk je, kijk, dit is toch wel gewoon even een andere vakantie dan hoe ik ze vroeger in wilde, weet je wel. Godsamme. Maar
met wie was je er allemaal?
Ik was er met Robbie, Charles en Mark. Maar Mark, waar jij de Ronde van West, waar jouw prachtige poging om onder de 40 te duiken in schoonheidsstranden.
Ja.
Daar liep hij eigenlijk best wel sterk, onze grote Belgische vriend. Maar voelde hij iets in zijn hamstring?
Charles bedoel je?
Charles.
Ja. Ik kwam een mooi verhaal. Ik kwam Charles overigens afgelopen zondag kwam ik hem tegen.
Ja,
ik was even op weg naar... Tenminste, we waren zondagavond en wilden even wat gaan eten. Afgelopen weekend waren, zoals mijn vrouw altijd zegt, de Wereldmannendagen in Rotterdam.
Helikoptertjes, overal de bootjes.
De Wereldhavendagen, maar door mijn vrouw de Wereldmannendagen genoemd.
Ja.
Dus ik loop daar naartoe. En ik loop door het Euromastpark. En wie kom ik daar tegen? Charles, achter de kinderwagen.
Achter de kinderwagen?
Hij liep met een kinderwagen. Liep
dan heeft hij me iets niet verteld.
Maar ik had het niet zo goed gezien. En hij wist niet hoe snel hij moest vertellen dat hij niet van hem was. Hé, hey, Erik. Hey, maar dit is niet van mij, hoor. Zegt hij. Dit is niet van mij, hoor, deze. Ik zeg, het stond je goed in, het staat je goed in ieder geval, die kinderwagen.
Ja.
Heerlijk. Ik kwam er zo netjes voorbij. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo snel wist te vertellen... Deze is niet van mij, hoor. Ik zeg, je hoeft je verontschuldigingen niet aan te bieden.
Nee,
maar
nee.
Dan weten we in ieder geval wat eraan zit te komen binnenkort. Dus,
nee.
Weet je
hij
dat.
Moet eerst even onder de 2.30 lopen en dan mag hij aan de kinderen van mij.
Ja, maar hij is aan het oefenen.
Ja?
Hij liep keurig netjes achter de kinderwagen. Ja, hoor.
Ja, hij heeft ook een vriendin, hè?
Ja, daarom.
En die moest en zou naar Rotterdam komen.
Ja, nou ja, die heeft de overstap gemaakt.
Die heeft de overstap gemaakt.
Ja, ik bedoel, anders kom je er niet aan bij Charles, hè?
Nee, ik kom niet aan zijn skyline.
Nee.
Ik ken geen Rotterdammer die zo verliefd is op de skyline dan deze gozer uit Gent. Weet je wel?
Ja. Ik denk ook dat de kleine die gaat komen, die krijgt een paspoort, die moet in Rotterdam geboren worden.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ik denk dat hij ook gewoon, ik weet niet, Gerard Cox of Lee Towers wordt genoemd of zo, weet je wel.
Zou zomaar kunnen.
Lee Towers van Kouwenbergen.
Ja, echt een Rotterdamse naam. Maar hij liep dus al, zeg maar, onder het dijkzicht, weet je, waar eventueel de geboorte kan plaatsvinden. Hij liep door het park al een klein beetje, beetje te oefenen met die kinderwagen.
Ja.
En nogmaals, stond hem hartstikke goed.
Ja, stond hem hartstikke goed.
Zeker. Maar goed, we hadden het over de Veluwe.
Ja, dus hij voelde iets in zijn hamstring schieten. Nou, dat is kloten natuurlijk. Een paar dagen rust genomen, duurloop gedaan. Een paar dagen rust genomen, mee naar de Veluwe. Eerste loopje van 10 kilometer op de woensdagavond. Mark en ik genieten van de knisperende bladeren, bomen onder ons heen. En Charles werd stiller en stiller. Terwijl normaal is hij degene die van de omgeving geniet. Dus het voelde al niet goed, weet je wel. Volgende dag, planken wambuis. Nou, bijna mooier lopen dan in Nederland dan dat is niet mogelijk. Weet je wel, echt een schitterende heide. Ja, en toen, het ging gewoon niet goed. Heel zijn linkerbeen verstijfde. En na een half uur staakte hij de strijd, zeg maar. Terwijl het gewoon een easy loopje was. Dus die kon al dat hardloopgeouwehoer van ons niet meer aan. En die kon ons niet 2 keer per dag zien vertrekken. Dus die is gewoon huis gegaan. Die dacht, we kijken maar.
Ja. Oh, dat dan weer wel. Ja,
we hadden huisje met z'n vieren. Charles is gewoon huis gegaan.
Ja, doodziek van.
Ja, doodziek ervan. Ik zie hem nu. Jij zag hem met kinderwagen. Ja. Maar verder verplaatst hij zich op de racefiets momenteel.
Ja.
Dus Charles, als je luistert. Ik weet niet of hij luistert, want hij is even klaar met het hardlopen.
Nou,
maar
we
wensen hem goed herstel.
Ik zou hem er even op patent maken. Dat hij een kleine prominente rol speelt in,
met
deze
kleine
podcast. Ja, precies. Dat hij een beetje ontmaskerd is.
Ja. En op zondag kwamen er nog allemaal andere gasten. Hebben we een mooie duurloop gedaan. Maar nog even over die omvang. Want ik was ook weer niet zomaar aan die 145 kilometer gekomen in 7 dagen. Want we hebben denk ik, Guido, Michel, jij en ik, zijn 1 belangrijk ding vergeten. Wat eigenlijk volgens mij het belangrijkste is als je je omvang wil opkrikken. Kijk, we hadden het over slim trainen, langzaam lopen, goed plannen, nadenken over je levensstijl. Maar nummer 5 is natuurlijk gewoon verdwalen.
Oh ja.
Ik bedoel, er is geen makkelijkere manier om aan je kilometers te komen dan gewoon hopeloos verdwalen.
En dat kan op de Veluwe zomaar.
Nou, het kan overal, maar zeker...
Waar ieder paardje ongeveer op hetzelfde lijkt.
Ja. Dus dat rondje waar Charles uitstapt, daar maken Mark, Robbie en ik dat rondje af. Even belangrijk om te zeggen, Robbie en ik hadden 's ochtends al 9 kilometer gelopen. Dit is einde middag. We lopen een rondje van 10 kilometer planken Wambuis. Of 9 of zo. En Mark zegt, ik stop. Maar Robbie en ik wilden nog 4-5 kilometer aan vastplakken. Dus hij zei, jongens, kan niet missen. 4 keer rechts. Gewoon zo kort mogelijk rondje om de heide. 4 keer rechts. Dus waar wij net links gingen, nu naar rechts. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan, dachten Robbie en ik. En... op een gegeven moment lopen we. Kijk op het klokkie, beginnen te twijfelen. Ja, het zou hier toch ergens...
Je moet ergens rechts.
We moeten weer naar rechts. Nou, nog een kilometertje doorlopen. Ik bedoel, ja, in Rotterdam ben je dan gewoon heel even doorlopen en dan naar rechts. Heel even doorlopen, dan naar rechts. Maar we liepen op een gegeven moment, kregen we door dat we langs een rustgebied liepen. Dus dan willen ze gewoon daar de flora en fauna even met rust laten. Weet ik veel, broedvogels of... Weet ik veel, beschermde paddenstoelen.
Niet deze tijd,
ik weet het niet.
Broedvogels is...
Ja?
De vogeltrek is net begonnen.
Okay, ja, ik luister graag ook naar de vogelspodcast. Maar,
ja, precies. Ja. Maar volgens mij zijn ze net aan het vertrekken.
Ja,
maar goed.
Het wordt weer tijd voor een nieuwe aflevering.
Ja.
Maar in elk geval, ik weet niet waarom, maar het was een rustgebied. En we hebben te lang getwijfeld. Althans, we hebben te lang doorgelopen. Want we hadden natuurlijk kunnen omkeren. Nu waren we gewoon aan doorlopen. We bleven maar rustgebied. Op een gegeven moment... Op die Garmin zit een handige functie. Dat je gewoon terug naar start kan doen. Maar ik doe terug naar start. En we waren al 14 kilometer aan het lopen. Eigenlijk zouden we op dat moment al een kwartiertje terug zijn bij Mark en Charles. Die met de auto aan het wachten waren op
maar
ons.
Maar terug naar start bij Garmin is dezelfde route volgens mij.
Nee, maar ik had wel de goede gedaan. Oh, dus route terug.
Okay.
En ik zie staan 9 kilometer. Dus ik denk, ja, dit ga ik niet tegen Robbie zeggen. Want dan heb ik een klein kind naast me en dan wordt hij gek. Dus ik zeg, Robbie, rechtdoor en dan naar rechts. Zij zegt, hoe lang nog? Ik zeg, 9 kilometer. Hij zegt, hoe lang? Ik zeg, 9 kilometer. maar hij verstond me uiteraard niet. Dus hij zegt, hey, vriend, hoe lang nog? Ik zeg, 8,8. Hij schelde, jongens, schelde.
Ja, maar had je dan niet eerder door dat wel heel lang duurde?
Hey, het was 33 graden. We hadden geen drinken bij ons. Lekker. Geen eten bij ons. 'S ochtends al 9.
Geen kraantje onderweg.
Hey, we zijn op een gegeven moment loopt Robbie de berm in. Die zag helemaal schil. Komen we op een weg uit. Zag ik op die navigatie dat het gewoon 6,5 kilometer rechtdoor was. ook niet echt dat is, lekker. Ja, echt, en, dan heb je, hey, en dan komt ook nog de twijfel van als we daar komen, staan die gasten daar dan nog? Toch?
Gewoon... Oh, naartoe, maar dat is niet bij het huisje?
Nee, dat was gewoon, we waren heel even met de auto gaan rijden om bij Planken Wambuis mooi te kunnen gaan lopen. Dus dan komt ook nog dat mentale aspect van als we dan bij de finish zijn... Zijn we er dan wel? Of zijn die gasten van, het duurt wel heel lang. Misschien zijn ze wel naar het huisje of zo, weet je wel. Dus schelden. Robbie op een gegeven moment achtergelaten. Die begon te wandelen. Ik denk, ja, als we nu gaan wandelen, dan zijn die gasten sowieso weg.
De ellende duurt dan nog veel langer. Dus maar ik heb ook al een hekel aan als ik niet weet hoe dat... Ik kan ook bloedzaggerijnig van worden.
Dus dit was echt zo dat je denkt van, dit is een avontuur, weet je wel. Gewoon, en dat je ook even het hardlopen vervloekt. Maar ik had al wel gauw door van, kijk, je kan nu 2 dingen doen. Kijk, of je gaat zitten vloeken, schelden en denken aan die gasten bij de finish. Of ze er nog wel zijn. Dan worden die 8 kilometer 16, gevoelsmatig. Of je gaat toch gewoon weer om je heen kijken en je probeert een beetje gedachten op nul. Nou, ik probeerde dat laatste dan maar te doen. Maar wij komen bij die finish. Ik zie wel nog die auto staan. Dus dat was op zich positief, maar die 2 gasten niet. Dus ik denk, ja, die zijn ons sowieso zoeken. Dus ik roepen, yo, weet je wel. Dus ik zie zo'n vrouw die een hond aan het uitlaten was. Beetje zo kijken van, wat loopt die gozer in blote bas nou te schreeuwen, weet je wel. Hier. Rustgebied. Dus op een kilometer afstand hoorden blijkbaar Mark en Charles, want die kwamen aangewandeld. En die hadden ook nog wel een goed verhaal. Die waren daar natuurlijk gewoon keurig blijven wachten. En na 35, 40 minuten dachten ze van, ja, dit klopt niet. Dus toen zagen ze een fietser in tegengestelde richting komen. En zij vroeg aan die fietser van, heb jij misschien twee hardlopers gezien zonder shirt? Maar of die man zegt, ja. Nou, ik zag wel een stelletje in de greppel liggen.
Zonder shirt.
Dus, kijk, ik denk wel, als het nog 5 kilometer had geduurd, had het best wel gekund dat ik met Robbie in de greppel was geëindigd. Maar dat waren wij niet.
Nee, dat waren we niet.
Maar goed, we hebben daarna, het was inmiddels 9 uur 's avonds, dus we hadden geen zin meer om een pastaatje te koken. Dus we hebben gewoon 2 pannenkoeken iedereen besteld bij pannenkoekhuis, dus Den Stroper.
Kijk.
En alles is goed gekomen. En zo kom je dus aan een hoge omvang.
Precies.
Want een rondje van 12, 13 werd gewoon 24.
Ja. Maar ja, jij maakt je eigen daar druk om.
Nee,
jij niet, maar Robbie zeg maar wel.
Robbie zeker, wel. Ja.
Maar er zijn mensen die zich helemaal niet druk maken over zo'n afstand.
Nee. Maar nog één ding. Ja. Maar dat is inderdaad een mooi bruggetje.
Ja, toch?
Laten we het ook gewoon de brug overgaan.
Laten we gaan, weet je. We hebben gezegd...
Perfect.
We hebben gezegd, we bellen over een half uurtje.
Hey, en het is 30-20. Hey,
daarom. Weet je, ik zit te kijken. Hey. En ik zit al 2 minuten. Ik denk, waar ga ik die brug maken?
Vrijdag met Zwitserse precisie. Dinsdagochtend met Zwitserse precisie. Hey. Maar dat is het natuurlijk, even Erik. Ik denk dat de luisteraars van de afgelopen aflevering, ik hoop dat ze genoten hebben, maar ik denk dat ze op een gegeven moment ook gek werden van het getal 100. Weet je wel, hoe vaak wij hebben herhaald van het moet op 100 uitkomen, 100 kilometer, dit, dat. Ja, de jongen die we nu gaan bellen, die doet dat gewoon op 1 dag, in 1 wedstrijd. In een tempo, dat hou je niet voor mogelijk. Wat is dat, 2:40 per marathon of zo?
Ik heb even gekeken voor je. Het is gewoon een gemiddelde van 2:39 op de marathon.
Ja, waanzinnig.
3:47 per kilometer. Dus en ik zal je er heel eerlijk bij zeggen, ik heb nog nooit van Piet gehoord. Ja, ik kende hem niet. Sorry, maar.
Nee, dan ben kijk, ik denk sowieso, want hij is dus... Echt klasse, hè? Want hij wordt derde op een wereldkampioenschap. Maar het is natuurlijk, het is gewoon een discipline waar gewoon minder aandacht aan wordt besteed dan de marathon zelf. Ja, of dan de 5 en de 10.
Zouden wij natuurlijk wel moeten weten.
Ja, maar eerder dit jaar
zou hij moeten staan.
Ik had hem de 60 van Texel zien winnen. In een parcoursrecord met ook weer echt 20 minuten verbetering. Het zou ook 10 of 30 kunnen zijn. Maar gewoon, hij won een wedstrijd in Italië, 50 kilometer. Dus hij stond bij mij wel op de radar. Maar dit is het moment om hem te bellen. Want nou moeten we gewoon even meer van Piet weten. Want al dat geneuzel over 100. Piet doet het gewoon op 1 dag.
Hij verbreekt een stokoud Nederlands record ook niet met een beetje.
Nee, met de... Wacht even. Piet. Ja. Ik heb zijn nummer afgelopen week geritseld. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk wel die mobiel eerst nog aansluiten, Erik. Godsamme. Loop jij even door over... Waar ik ook zo benieuwd naar ben... Hoeveel omvang draait hij in een week? Weet je wel? Ik heb één keer foto's van zijn schoenen gezien. Die zijn totaal versleten aan de onderkant.
Ja. Maar ik zag wel dat hij op vapers liep. Ik heb een fotootje gezien en ik zag wel Vaporfly's. Ik denk, nou, dat gaat hard met die dingen natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk heel veel vragen van hoe werkt dit? Hoe doe je dit? En de man is pas 24 jaar.
Ja.
Waar je normaal gesproken zou denken bij die ultralopers, dat de leeftijd wel wat hoger ligt gemiddeld.
Ja, is piepjong.
Maar die top 3 waren zaten allemaal onder de 30 jaar.
Ja, hallo.
Hey Piet, Pim en Erik hier van de Pacer.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi Piet.
Sorry voor de vertraging, maar ik was even naar mijn fiets op zoek, Piet, vanochtend.
Even alleen, dat heb ik ook wel eens in terrein.
Ja. Hey, wij hebben het er net over. Ik denk de eerste vraag is toch even, hoe is het met je? Want het lijkt me een enorme aanslag, zowel fysiek als mentaal.
Ja, dat is ook een beetje. Ik moet zeggen dat ik normaal gesproken fysiek best wel snel herstel van zo'n 100 kilometer. En in het verleden heb ik het ook al gehad. Alleen deze wedstrijd was een beetje anders, omdat ik er al in ging eigenlijk met een paar blessures. En ja, dus het kost even wat tijd en de kuiten zijn nog een beetje stijf en de achillespezen doen nog wat zeer. Dus ik doe het rustig aan met weer beginnen.
Ja, daar neem je de tijd voor.
Ja, precies. En eventjes reflecteren op wat ik komend jaar ga doen. Dit biedt natuurlijk wel weer veel perspectief. En ik ben laatst ook in contact geweest met een coach. Want tot nu toe heb ik eigenlijk alles zelf gedaan als wil te lopen. Maar ja, komend jaar wil ik eigenlijk nog bij een team. En kijken of ik nog meer details kan binnen. En dan had ik een loop op de 100 en vergelijkbaar afstanden.
Hey Piet, wat deed je ertoe bracht je ertoe om toch wel te starten, ondanks dat je zegt dat je wat blessures had?
Eigenlijk was het een keer de office vooruit gebracht. En zoals je al zei, het is ook een mentale aanslag. En ik denk, ik denk dat dat juist ook een van de voornaamste redenen is dat ik überhaupt de ult ga doen. Mijn ervaring loopt eigenlijk beter hoe slecht ik me voel in een jaar. En het is best wel een lastig jaar geweest in het algemeen, denk ik. In de ultra kan ik gewoon al die frustratie eigenlijk uitlopen. En dat was hier ook een beetje het geval. Ik heb veel offers voor deze wedstrijd gebracht. Ik heb nu ook wat studievertraging en zo. Het was voor mij in ieder geval waard om ook het risico te nemen van de blessures kunnen erger worden, maar dit is het toch wel waard, weet je. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, gezien het resultaat.
Ja, hey, want misschien moeten we het gewoon heel even bij het begin beginnen. Wanneer heb jij besloten een ultraloper te worden? Want volgens mij heb je ook gewoon, bijvoorbeeld, heb je ook een fase gewoon gericht op de 5 kilometer op de baan bijvoorbeeld.
Nee, klopt. En dat is meer geweest dan een fase, denk ik. Ik begon met atletiek toen ik 5 was, geloof ik. Toen ik een jaar of 11 was, toen was ik eigenlijk wel achtergekomen dat ik zeker het beste ben in lange afstands lopen. Wat destijds nog gewoon 1000 meter te zwaar en zo. Rond 2012, toen was ik 15, geloof ik, of 14. Toen ben ik naar een soort van topsportschool gegaan, waar ik de school sport kon combineren. Maar daar inderdaad vooral gericht op de middellange afstand en zo. Dat een aantal jaar blijven doen. Maar goed, mijn talent leek toch te beperkt om daar echt het internationale niveau te behalen dat ik wilde. En ik ben het een aantal jaar blijven doen. Maar in 2019 toen had ik ook best wel een hoop voor opgeschreven voor de sport. Ik zat al jaren in het traject. En ik had toen gewoon echt het gevoel van, ja, fysiek zit het gewoon niet in me om op deze afstand, 15 kilometer, om daar het absolute internationale top te bereiken, zeg maar. Dus toen ben ik even met mijn coach destijds in gesprek geweest. En ervoor gekozen om een trailloop te proberen. Van 60 kilometer. Die won ik toen direct. En later in het seizoen liep ik toen ook mijn eerste 100 kilometer. Die ongeveer anderhalf uur langzamer ging om de 100 kilometer van afgelopen weekend. Maar toch was het wel een mooi begin destijds.
Maar Piet, dat is wel een hele grote stap in één keer. Hè? Van een 5 of 10 kilometer. Je zegt van, nou, ik pak gelijk een 60 en ik doe een 100. Je zou zeggen van, ik ga eens kijken wat ik kan op die halve marathon. Of een marathon. Wat was jouw basis op de 5 en 10 kilometer, wat je liep in die tijd?
Ik geloof dat ik 2018 mijn laatste serieuze wedstrijd daar had liep. Mijn PR lag destijds geloof ik op 32-40 op de 10 of zo. En op de 5, rond de 15 dagen ergens, ik weet niet eens exact meer. Dat was leuk, maar dat bleek niet echt super talent uit, zeg maar. Maar ik ben nu eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat ik nu zou kunnen presteren op die korte afstanden, want ik ben duidelijk fysiek wel echt op vooruit gegaan.
Ja.
En ik heb nu 3 jaar op mezelf getraind en toch wel op hele andere manieren. En ik voel me gewoon in alle opzichten sterker lopen, ook mentaal gezien.
Ja, Hey, waar ik heel even benieuwd naar ben. De eerste keer dat jij zegt van, nou, ik ga gewoon, ik ga het proberen op een 100 kilometer. Hoe reageert je omgeving?
Die vonden dat wel apart, denk ik. Maar goed, het hielp me toen een beetje dat ik toen al twee keer lopen op had zitten. En ik had van 60 kilometer en ik had beide gewonnen. De eerste was in Nederland en de tweede in de Duitse Alpen. Toen inderdaad ook met mijn coach op dat moment in gesprek geweest. En die zette er toch eerst wel echt vraagtekens bij. Van 100 kilometer is toch best wel idioot lang. Maar aan de andere kant had ik ook het idee van, ik wil het gewoon even echt proberen. Dat gaf ook weer kans om te kwalificeren voor het WK 100 kilometer en zo. Wat uiteindelijk niet is doorgegaan vanwege de coronacrisis. Toen uiteindelijk is mijn coach toen mee in kort gegaan. En mijn ouders hadden er niet zo over te zeggen, moet ik zeggen. Dat was eigenlijk...
Die hadden er niet zoveel over te zeggen, zeg je. Eigenwijs genoeg.
Nee, goed. Maar het is goed te werken natuurlijk. Ik was destijds ook 21, geloof ik. Ik maak gewoon mijn eigen keuzes wat betreft. En 600 is wel apart. Maar toen ze zagen dat ik mijn eerste twee trillopen had gewonnen, toen hadden ze toch echt wel vertrouwen in mijn kunnen. Maar, op die afstanden.
Nou, wat trok je erin aan in die 100 kilometer? Je bent 21 en je denkt, waarom die idee dat je denkt van 100 kilometer? Dat is iets wat ik wil. Wat was de aantrekkingskracht van die afstand? Had je dingen gezien ervan of kwam het vanuit de trail?
Het was eigenlijk zoals ik zei. Ik wilde gewoon echt de ultra goed proberen. En ik wilde eigenlijk in korte tijd een beetje uitvinden van, is dit iets waar ik echt beter in kan worden? Waar ik echt dat internationaal niveau, die internationale top kan bereiken die ik wil. En ik zag het ook een beetje als competitief voordeel dat ik jong was. In tegenstelling tot wel de meeste andere ultralopers. Het is wel een beetje uitgepakt. Nu met 24 was ik ook wel een van de jongste lopers op de WK afgelopen. Anderhalve week terug. Dat was een beetje de overweging.
Wat maakt jou zo geschikt, denk je? Qua kop en karakter, maar ook qua lijf en qua inwendige motor, zeg maar. Wat maakt jou zo geschikt voor dat ultralopen, denk je? Blijkt dat al uit testen? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb eigenlijk altijd wel gemerkt dat hoe langer de afstand, hoe beter ik erop reageerde. In vergelijking met mijn trainingsgenoten, toen ik nog wel aan het team trainde, merkte ik inderdaad ook van, op die korte afstanden is mijn talent niet echt zo groot als dat van hem, of in ieder geval niet groter. En ik denk dat ik niet een enorm hoge VTM max heb, maar ik merk altijd wel van die lange trainingen, die liggen me toch heel erg goed. En ik herstel er snel van. En mentaal gezien doe ik dat ook makkelijk en vind ik het mooi om te doen. Dat heb ik gewoon steeds verder uitgebouwd sinds ik ben begonnen met ultra. En dit jaar ook echt een stuk consistenter gaan trainen en redelijk langzaamaan dus die kilometers opgebouwd. En dat was direct terug te zien in mijn prestaties eigenlijk.
Hey, en je doet het vooralsnog zonder coach. Wat is de reden voor jou om het zelfstandig te gaan doen?
Toen ik begon met de ultra was een beetje een apart moment. Toen stond ik eigenlijk op het punt om naar Rusland te vertrekken voor mijn studie. Van Mino 2016. En toen zei ik ook tegen mijn coach van, ik weet niet hoe ik er straks uit ga zien in Sint-Petersburg. Geen van ons heeft eigenlijk veel ervaring in de ultra. Dus ik wil eigenlijk wel een beetje met dingen gaan experimenteren en gewoon testen hoe mijn lichaam daarop reageert. Ik denk dat ik dat het beste kan doen op mezelf. Zodat je gewoon er heel flexibel in kan zijn. In die jaren dat ik in het team heb gelopen, heb ik gewoon geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Zodat je niet overtraind raakt. En tegelijkertijd wel een beetje op je limiet kan zitten van hoe hard je traint. En ja, dat ben ik toch gewoon blijven doen. Ook omdat ik toch uiteindelijk wel redelijk succes mee had. Alleen nu toevallig, eigenlijk na die WK, ben ik in contact gekomen met een coach. Die ook Alexander Sorokin traint. En Guillaume Revel, waar ik ook tegen liep afgelopen weekend. En ik kom nu waarschijnlijk dus bij dat team. Dus volgend jaar gaat het allemaal wat anders uitzien. En kijk ik binnen maar op geen schema's. En ik denk dat het consistent wordt trainen. En dat competitief van het team het toch wel echt naar hogere prestaties kan brengen.
Precies, maar toch nog even terug. Hoe zagen die experimenten eruit? Je zei van ik ging wat experimenteren in mijn trainingen. Wat kun je daar een voorbeeld van noemen?
Sinds ik naar het Rijn ben verhuisd, heb ik best wel veel gedaan in de bergen. Met name vorig jaar, mijn eerste jaar in het Rijn, toen was er eigenlijk heel weinig consistentie in mijn trainingen. Maar ik heb wel soms best wel idiote trainingen gedaan in de bergen. Bijvoorbeeld 6 keer een berg op en een berg af, weet je. En dat is dan een training van 7 uur of zo. En zowel fysiek als mentaal is het interessant om te kijken hoe het lichaam daarop reageert. En ik was in de eerste plaats eigenlijk ook van plan om veel te focussen. Maar dat liet vorig jaar toch wel wat anders uit, omdat ik niet aan bepaalde trailwedstrijden mocht meedoen, omdat ik geen medische certificaat had. Dus toen koos ik ervoor om een 100 in winstschotten te lopen. En die ging gewoon beter dan verwacht, en toen ben ik ook gekwalificeerd voor het WK nu. Maar ja, dus inderdaad, dat soort trainingen. Zo in de bergen gedaan, gewoon lange duurlopen, veel van 40 en 60 kilometer. En gewoon kijken van hoe het lichaam daarop reageert.
Hoeveel liep je in Rusland daar in het begin, toen echt tijdens die ontdekkingstocht in het ultralopen? Hoeveel per week loop je nu? Of verschilt dat van week tot week?
Ik zou wel zeggen dat het verschilt. Ik vind sowieso de totale weekomvang niet zo interessant op het moment dat ik veel in de bergen loop. Alleen, met name in juli en augustus was het echt wel gericht op heel specifieke trainingen van de 100. En in juni eigenlijk ook. Nou ja, goed, en dan zat ik vaak aan tegen weken van 160 kilometer, denk ik. Ik was eigenlijk van plan om langer dan dat te gaan, omdat richting 200 en daar ook over. Ook omdat veel van mijn concurrenten dat deden. Maar vanwege de blessures waar ik het al over had, liep het toch net wat anders. Dus toen heb ik me echt erop gefocust om echt een aantal gewoon kwalitatieve trainingen erin te houden. En eigenlijk elke training ging wel minstens op 45 kilometer met wedstrijdtempo. En vaak sneller dan dat. En ook op trainingen van 40 tot 60 kilometer. Gewoon op dat tempo en vaak bij 45 graden. Dus daaruit had ik dan toch wel echt het zelfvertrouwen dat ik een goede wedstrijd kan lopen. Maar niet zozeer uit mijn weekomvang, denk ik.
Hoe zien die lange trainingen eruit qua verzorging, qua voeding onderweg? Hoe doe je dat? Train je met bijvoorbeeld kettlebell of
dat
is wel apart,
inderdaad. Ja, klopt. Nee, het was best wel apart op het moment dat het hier 35 graden was in de stad. Want je kunt moeilijk 4 liter met je meedragen. Maar het terrein heeft gelukkig wat kraatjes zeg maar, verspreid door de stad. Gewoon met water dat je kunt nemen. En verder voor de energie doe ik het op snoep, op winegums en later wat jelletjes. Want ik merkte toen wel dat ik het zout echt miste tijdens de lange trainingen. Dus toen ben ik wat jelletjes gaan gebruiken met zout. Maar buiten dat niet zo bijzonder eigenlijk. Meestal gewoon water en snoep.
Ja. Water en wijngums, pak je brons mee op de WK 100 kilometer natuurlijk. En je hebt het al een paar
keer... tijdens de WK gebruik ik andere dingen. Gebruik ik mouten met name, maar in de trainingen gewoon goedkoop spul eigenlijk. Ja.
En je hebt al een paar keer laten vallen, Turijn. Dus eerst zit je voor je werk of voor je studie in Sint-Petersburg? Wat was dat nou precies?
Dat was van een bachelor, als een soort van mini van een half jaar.
Ja.
En daar een beetje ook mijn rustig wat te verbeteren en zo. En toen daarna heb ik nog een half jaar die studie gedaan. Toen ben ik afgestudeerd en toen ben ik naar het terrein vertrokken van mijn master.
Ja.
Hey, waar ik nog steeds zit.
Ja. En blijf je daar in Italië wonen de komende jaren? Of hoe ziet je toekomst eruit, denk je?
Dat is wel lastig. En ik moet zeggen dat ik er best wel veel onzekerheid over heb gehad afgelopen jaar. Maar ja, ik vermoed dat ik hier langer blijf. Ik heb niet zoveel zin om terug te gaan naar Nederland. En ik zit er nu eigenlijk aan te denken om een doctoraat te gaan doen in de toekomst. En ja, hoop ik in Italië of gewoon een ander land dat ik mooi vind. Ik voel het mooi aan een doctoraat, vind ik dat er best wat vrijheid is. Waar je zo'n doctoraat kunt doen, dat plek. Maar ja, ik weet het nog niet exact, moet ik zeggen.
Ja, want je komt uit Drenthe toch eigenlijk?
Groningen,
nou ja, in de buurt. Ja, maar in elk geval, je traint regelmatig met Tom Hendriksen, toch? Of in elk geval in het verleden?
Ja, in het verleden inderdaad. Voordat ik met de Ultra begon, zat in hetzelfde team of in een jaar of drie.
Ja, want hij is natuurlijk echt op de marathon aan het richten. Een generatiegenoot van jou deed onlangs in München mee op de EK-marathon. Ben jij inmiddels ook benieuwd wat je op de marathon zou kunnen? Of heb je gewoon inmiddels na de 60 van Texel, na de 100 in Winschoten, na dit wereldkampioenschap door van... Hey, voor mij moet het gewoon langer dan dat zijn.
Ja, nee, dat is een interessante vraag. Ja, Tom heeft het me ook al best een vraag, moet ik zeggen. We zijn nog steeds erg goed bevriend namelijk en we hebben het ook vaak over onze wedstrijden. En ja, ik wil eigenlijk wel een marathon beginnen. Maar goed, toen ik begon met de ultra had ik echt het idee van... ik ben nu absoluut geen marathon doen op een wedstrijd. Want ik wil gewoon pas mijn eerste marathon lopen wanneer ik echt een seizoen naartoe kan werken. Zodat mijn eerste marathon dan ook echt een snelle marathon is waar ik allemaal potentie kan halen. Maar na deze wedstrijd ben ik echt wel nieuwsgierig naar geworden. En ik denk dat ik komend jaar, nu ik ook in het team ga lopen, dat ik ook wat kortere wegafstanden ga doen. Dus ook even weer kijken van hoe diep ik mijn PR op de 10 kilometer en een halve marathon kan verbeteren. En misschien dat ik ook een marathon ga doen.
Ja.
Maar ik heb nog steeds een beetje dat romantische idee van toch eventjes, als ik een marathon ga doen, dat ik echt... Dat is ook echt de focus dus van mijn seizoen. En dat is komend jaar gewoon nog niet zo. Dan wil ik me nog op de 100 kilometer en de 50 kilometer focussen, denk ik.
Ja. Want wat zou volgend jaar het hoofddoel kunnen worden? Is dat dan weer een WK of wordt dat niet jaarlijks gehouden?
Nee, het WK 100 is eens in de 2 jaar.
Okay.
Alleen, goed, het team waar ik nu in zit is ook met Alexander Sorokin. Dat is officieus wereldrecordhouder met 605.
Ja.
En er zitten nog een paar gasten in die echt wel als doel hebben om op een gegeven moment onder de 6 uur te gaan lopen op de 100 kilometer. Dus komend voorjaar organiseren we waarschijnlijk een wedstrijd. Of gaan we met een aantal van de jongens naar zo'n wedstrijd. En ik denk dat ik dat ook gewoon wil doen. Dus misschien wel... toch in de buurt komen van het huidige wereldrecord.
Ja, want je noemde net al... Je noemde net al die barrière. Ik zat ook al te kijken, die 6 uur. Is het realistisch dat die binnen niet al te lange tijd gebroken gaat worden?
Ja, ik denk dat die komend jaar wel valt.
Kijk, ja. En dan zou je erbij zijn, in elk geval.
Ja, dat hoop ik wel. Ik had het vorige week nog over met mijn oude coach. En toen hadden we het inderdaad ook over die barrière. En hij zei toen ook tegen mij van, jij kunt ook gewoon de eerste zijn die het barrière pakt. Ja, goed, nu is het nog best wel ver weg, want ik heb 6:18 gelopen. Maar aan de andere kant, dat is een half uur af van mijn vorige 100 kilometer tijd. En dat was 50 minuten af van de 100 kilometer tijd daarvoor. En dat was gewoon een goede wedstrijd. Mentaal gezien was ik perfect. Alleen fysiek gezien was de voorbereiding gewoon niet ideaal. Ik kon niet de meters kunnen draaien die ik wilde. En de trainingen kunnen draaien die ik wilde vanwege de blessures. En de consistentie was ook niet ideaal. En ik denk dat als ik dat komend jaar wel heb en die competitiviteit in dat team, dat nog een hele hoop potentie is om die tijd te verbeteren.
Ja. Want kun je ons inderdaad, we hebben het eigenlijk nog heel weinig gehad over gewoon deze WK-race. Kun je ons eens meenemen door die race? Want ik heb zelf al, als ik een halve marathon loop of een marathon loop, dan kom je over de finish en dan lijkt je wel 100 verhalen te hebben over die wedstrijd. Ja, dit duurt gewoon nog even. Dit duurt natuurlijk gewoon 6:18. Dus ik kan me voorstellen dat je door zoveel verschillende fases gaat. En dat je gewoon ontzettend veel meemaakt.
Nee, dat was ook absoluut zo. En ja, goed, mentaal gezien, voor mezelf probeer ik het altijd zo simpel mogelijk te houden. En ja, ik loop gewoon mijn beste ultra's op het moment dat ik op een gegeven moment een soort van meditatieve toestand bijna bereik. Dus dat je gewoon echt van focus op jezelf en focus op het moment. En dat je je ritme gewoon hoog houdt en ja, met name op mezelf blijft focussen. En dat was in deze race was het eigenlijk extra belangrijk, want ik voelde me eigenlijk heel slecht op de eerste helft. En dat had denk ik ook grotendeels te maken met de blessures die ik al had voor de wedstrijd. Waardoor het eigenlijk al voelde alsof ik er al 50 kilometer op had zitten. Gezien hoe mijn beten voelden en mijn gewicht en zo. En ik had gewoon het idee dat het een slechte wedstrijd zou worden. Maar ik wist gewoon uit ervaring van het enige wat ik kan doen is gewoon puur mezelf focussen en dat ritme blijven lopen. En ja, op een gegeven moment, daar kom je halverwege en dan is het toch weinig verschil met het begin. Wat op zich best wel positief was. En dat betekende ook gewoon dat de spieren goed zaten. En toen begon ik ineens ook mensen voorbij te lopen. En ik geloof, op mijn laag zat ik op de 11e plek. En ik zat heel lang op plek 10 in de race. En op een gegeven moment, kwam ik op plek 9, plek 8. En dan, tussen 50 en 70 kilometer had ik het eigenlijk heel erg makkelijk juist. En ben ik best wel veel mensen voorbij gegaan. En toen vanaf de 70 kilometer echt. Ben ik echt diep de kramp in gegaan in mijn kuiten. Echt dat die spieren echt aan het bewegen waren, gewoon de rest van de week. Of van de race. Maar toen wist ik ook juist van, het enige wat ik kan doen is gewoon echt puur op mijn ritme blijven focussen en mijn eigen tempo blijven lopen. En dat is juist ook waarom ik zoveel mensen erbij kan. Want veel mensen zijn gewoon te hard van start gegaan. En het parcours was ook lang niet zo makkelijk als dat het leek. Want het was 3,5 kilometer heen, 3,5 kilometer terug ongeveer. Maar het parcours was niet perfect vlak. Op sommige plekken helde het af naar de zijkant en zo. We hadden twee keerpunten van 180 graden. En we hadden het toch best wel verlopen. Dus we hadden er best wel veel moeite mee. En het was niet heel cool. En het was een hele hoge luchtvochtigheid. En ik ging daar gewoon goed mee om. En sommige andere lopers niet. En na de hand zeiden wat mensen van mijn support team ook van ja, misschien is het wel je redding geweest dat je niet zo goed voelde op de eerste helft. Want daardoor heb je gewoon wel ingehouden en heb je gewoon je eigen race gelopen. Want anders was je ongetwijfeld met die kop meegegaan. En ja goed, dat was misschien ook wel gebeurd. Want als je kijkt naar mijn vorige race, dan ben ik er toch wel van een redelijk hard van start gegaan. Maar nu ben ik gewoon echt heel erg bij mijn eigen plan gebleven. En dat is ook gewoon de enige reden dat ik dat podium heb kunnen lopen.
Ja, want Pietje, je zegt ook inderdaad redelijk hard van start gegaan. Ik had even gekeken. Is het in 100 kilometer niet zo als met een marathon? Er wordt heel vaak over een negatieve split gesproken. Ik zag met de tussentijden bij deze 100 kilometer dat dat absoluut niet het geval was. Is dat zo bij een 100 kilometer? Of zou je in je ideale race toch wel het tweede deel sneller willen lopen dan je eerste deel?
Nee, ik denk dat je zegt dat het niet zo erg verschilt van een marathon. Dus een negatieve split, theoretisch gezien zou het denk ik best wel een goed idee kunnen zijn. In de praktijk is dat best wel lastig. Gewoon focussen op een vlakke race is denk ik altijd het beste. En ik denk bij deze race, wat ik al zei, van veel mensen die toch het parcours hadden onderschat. En dan was het dus, Guillaume Rodel, de Fransman, die gewoon heel erg hard van start ging en ver onder wereldrecord zat op de eerste helft. En er zijn toch best wel veel mensen, met name Japanners en Zuid-Afrikanen, die meegingen. En toen ik voelde gewoon van oké, dit gaat niet zo soepel met mijn lichaam, heb ik me gewoon laten afzakken en heb ik gewoon mijn eigen race gelopen. En daardoor was mijn race was niet perfect vlak, maar het was wel een stuk vlakker dan de meeste mensen. En daar heb ik gewoon van geprofiteerd.
Ja, precies. En je geeft zelf al, je bent natuurlijk een van de jongsten in het deelnemersveld. Ik zag dat de nummers 1 en 2 ook onder de 30 jaar was. Is dat een trend in het ultralopen, dat er meer jongeren zich op deze afstanden gaan begeven? Waar je normaal gesproken eerder misschien wel de eind-30ers, 40-plussers deze afstanden ziet doen?
Ja, absoluut. En ik denk dat het met name is omdat gewoon de sport heel erg hard is gegroeid over de afgelopen 20 jaar. Zowel de ultra de weg als het trail lopen. En daardoor wordt het ook gewoon steeds aantrekkelijker voor meer mensen. Je ziet ook meer Afrikaanse lopers, Kenianen en zo, die toch wel te zien zijn op de trail lopen. Omdat er ook gewoon veel prijsgeld te vallen is. En ik denk dat het hetzelfde is met jonge getalenteerde atleten. Dat ultra niet meer iets is wat je puur doet omdat je geen talent hebt op het andere afstanden. Maar gewoon omdat gewoon voor de ultra zelf. omdat het ook, ook iets groots is, denk ik tegenwoordig. En inderdaad, de nummer 2, ikzelf, en de nummer 5, dus die Fransman, kwamen allemaal uit 1997. Dus ja, we zijn vrij jong voor ultralopers.
Zie je jezelf in de toekomst nog langere afstanden doen? Afgelopen weekend was bijvoorbeeld de Ultra Trail de Mont Blanc, zeg maar, het Summermin Trail. Is dat iets wat je in je achterhoofd hebt?
Of een 24 uur?
Ja, absoluut. Absoluut, maar met name inderdaad op de trail is dat. Kijk, op de weg vind ik toch de 100 kilometer wel een beetje de ultieme ultra-afstand. Maar ja, ik denk, ja, ik heb voor mij ook een beetje de afweging gemaakt. Van ik zat laatste denk van, oké, wat ga ik doen komend jaar? Nou ja, misschien wel trail, omdat er toch wel wat meer geld pakken valt en er is toch wat meer aandacht voor. Maar goed, toen liep ik dit WK en toen ging het gewoon goed. En dan weet je gewoon, ik zit gewoon bij de absolute wereldtop. En ik wil nu gewoon kijken van, hoe erg kan ik nog verbeteren op de weg? Want ik denk dat het op de ultra een stuk makkelijker is om van de weg naar de trail te gaan. En gewoon, van als de hele snelle lopen op de weg en een snelle trail lopen te worden dan andersom.
Ja, precies. Hey, wanneer start je weer met een grote week, Piet, tot slot? Want je zei, ik ga er de tijd voor nemen. Wanneer verwacht je weer gewoon een goede, een mooie trainingsweek te maken?
Hopelijk volgende week. Ik denk deze week nog wel even wat tijd heb om die kuit te herstellen. Maar goed, het hangt er een beetje vanaf van... ik had in begin augustus een kleine stressstructuur. Dat is geleidelijk aan dat het wel beter geworden, ook naar mijn tweede periode. Alleen, de agilispaces zijn gewoon nog best wel pijnlijk. En misschien is dat meer tijd nodig. Maar ik hoop dat het volgende week beter gaat.
Ja, mooi. Oké. Okay. Pak je tijd ervoor, zouden wij zeggen. En mooi om met je kennis te maken, Piet. En ook wel eigenlijk met deze fascinerende afstand en discipline.
Absoluut. En we gaan je volgen. Ik heb net eerlijk toegegeven dat je nog niet op mijn radar stond. Maar vanaf nu zeker wel.
Oké. Ja, ik denk dat er meer mensen het geval is. Ik hoop dat die aandacht is groter wordt. Ik ben in ieder geval blij dat je mij hebt uitgenodigd voor dit interview. En ik vind het leuk.
Yes, we blijven je volgen, man.
Ja,
oké, okay, later.
Jo.
Hoi.
Ciao.
Hoi.
Ja, Piet. Op water en wijngums, door Turijn, langs de waterkraantjes in het centrum.
Nou, één ding weet je dan zeker, dat er nog wel een beetje ruimte in zit.
Nee, maar kijk, dit is één ding. Dit is natuurlijk ook gewoon, ik doe dit ook wel eens bewust. Ja, kijk, dan ga ik niet zo ver als Piet gaat, daar in Turijn. Alleen, kijk, je hebt natuurlijk soort van twee keuzes. Of je traint tijdens zo'n duurloop ook echt je maag en je lichaam, om te gaan met het innemen van grote hoeveelheden jelletjes, morten, echt zeg maar hoog in de koolhydraten. Of je kiest een beetje voor de andere kant en je kiest er een beetje voor om je lichaam alleen wat water te geven. En dan trek je je lichaam een beetje leeg, hè? En dan moet dat lichaam wat op de vetten gaan doen en overal gaan kijken waar er nog iets van glycogeen voorraad is, weet je wel. Dus, kijk, het is natuurlijk wel zo. Ik snap dat jij heel graag hele dure jelletjes wil verkopen. maar je kan natuurlijk, zeker bij trainingen, kan je prima gewoon uit een wijngum wat suikertjes halen.
Nee, maar dat kan ook. Ja. Zeker. Maar ik bedoel meer van...
En hij zegt ook, bij de wedstrijd zelf doe ik Morten.
Tuurlijk, ja. Deze jongen is natuurlijk ongelooflijk getalenteerd op deze afstand. Dat kan niet anders. Ik bedoel, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ja. Daarom was ik wel benieuwd dat hij die 5 en 10 kilometer deed. Maar hij blijkt gewoon ongelooflijk veel talent voor te hebben. En daarnaast traint natuurlijk heel veel in de bergen, noem maar dat lijf is daar gewoon helemaal geschikt voor. Ik moet toch eigenlijk, weet je, het is iets anders. Ik moest toch een beetje Nienke Brinkman denken.
Ja.
Weet je, ja. Ook een beetje uit het niets. Alleen hij zoekt het dan niet in een marathon, maar op de 100 kilometer.
Ja.
Maar gaat ook trailen. Hij pakt hier gelijk de absolute wereldtop, zit hij bij.
Ja.
Dus ik denk dat wij kijken natuurlijk altijd naar de weg. Maar we hebben nu zowel bij de mannen als bij de vrouwen op de trails hebben we gewoon twee absolute wereldtoppers dadelijk. Want ik vroeg hem niet voor niks naar de Ultra Trail de Mont Blanc, die de afgelopen week was. Waar de grote man Kilian Jornet won in een nieuw parcoursrecord zelfs.
Ja.
Dat is gewoon het summum. Ja, daar zie ik een jongen als deze jongens zie ik daar gaan lopen. En er komt dus een hele nieuwe generatie schijnbaar aan. Dat jonge jongens die gewoon met een veel hogere basissnelheid dadelijk gewoon afstanden van 100 mijl gaan lopen en alles. En het zijn voor ons echt extreme afstanden. Maar het wordt dus steeds populairder. Je ziet dat de trails worden steeds populairder. Hè. Er zijn die trail die bijvoorbeeld de Nienke in Spanje weer had gelopen. Ja, daar is gewoon niet eens zeg maar toegangsbewijs voor te krijgen. Dat is gewoon heel, heel moeilijk om daartussen te komen. Dus ja, en de populariteit van die sport groeit. Hij geeft al aan, er valt ook veel meer te verdienen in het verhaal. Dus daar wordt gewoon serieus als professionele carrière wordt er naar gekeken.
Ja, en iedereen die toen even bij die Zegama trail van Nienke heeft ingeschakeld naar die livestream, die stond meteen perplex van hoe tof en spectaculair het eigenlijk was. Precies. Weet je wel? Ik bedoel, daar, wij vinden het tof om naar een marathon te kijken. Maar soms zit je ook gewoon naar één strak geregisseerd tempo te kijken van een groep van 20 waar één voor één iemand vanaf valt. Ja, dan was dit, hè, qua parcours en qua beleving, ziet het er spectaculair eruit. Tuurlijk, het is in elk geval een keer heel wat anders. En
daarnaast, weet je, aan het einde van de race is er niet alleen een bijl te verdienen.
Ja, zo is het.
Ook wel een heel klein envelopje aan vasthangen. Ja. Toch?
Ja, zeker. En jij noemt net Kilian Jornet.
Ja.
Ik denk voor iedereen die nu luistert ook wel een tip om die man op social media te volgen. Ja. Want die loopt soms op toppen van bergen.
Nou ja.
Ja, ik krijg er hoogtevrees van terwijl ik dan op een bureaustoel in mijn woonkamer zit.
Hij heeft de Mount Everest opgelopen zonder zuurstof.
Ja. Ja.
En de eerste keer lukte dat niet helemaal. En toen dacht hij van, nou, dan loop ik weer terug naar beneden.
Doe ik het nog een keer.
Erop, nog een keer. Ja. En toen is het wel gelukt.
Ja.
Weet je? Dus daar waar mensen enorme missies daarvan maken, doet hij dat gewoon heel anders. Maar ja, dat is zo'n fenomeen.
Ja.
En zeker nu die wedstrijd ook weer winnen en een nieuw parcoursrecord, betekent dat hij zich al die jaren nog steeds blijft ontwikkelen. Dus ja, zeker iets om te volgen.
Ja, en hij noemt nu ook de naam van Alexander Sorokin. Ook even een tip. Er staan ook dingen op YouTube en op Instagram. En als je trainingen van die gast ziet, even 4 keer in 10 kilometer op tempo of 5 keer in 10 kilometer op tempo. Dat is dan gewoon een doordeweekse tempo training. Ja. Ja, ja, dat is ook wat hij zegt eigenlijk. Want ik vond eigenlijk dus zijn weekomvang. Het had wel ook te maken met blessures, maar dat valt nog relatief mee. Dat merk ik bij iets dichter bij huis, bij René Kuijs altijd ook. Tuurlijk, die draait dan week in, week uit 130, 140 kilometer. Maar dan doet hij in één keer een 160 op zo'n dag, weet je wel? Dus het is niet dat hij dan de weken ervoor 180, 190 of 210 gaat draaien.
Het is ook bijna niet te trainen.
Nee, het is bijna niet te trainen. Wat Piet dus wel zegt, en dat moet ook wel als je dus gewoon 2,5 marathon in tempo 2 uur 39 loopt. Want daar, hè, dat is het eigenlijk. Hij doet dus die lopen die hij dan doet van 40, 50, 60. Wel ook op echt stevig tempo. Ja. Richting dat tempo waar hij uiteindelijk op die grote dag de 100 in volhoudt.
Ja, nou eigenlijk op de manier zoals waar we het vorige keer over gehad hebben. Zoals jij jezelf voorbereidt op die marathon.
Ja.
Door die basissnelheid hoog te houden in die duurlopen. Doet hij dat zeg maar in extreem is een klein beetje.
Ja.
Want je kunt volgens mij ook niet veel langer dat doen. Weet je? Ik denk dat je gewoon het lichaam moet gewoon gewend zijn om een x aantal uren op een dag zeg maar bezig te zijn. En van daaruit moet je natuurlijk ongelooflijk getalenteerd zijn. En zeker in de groep waar hij nu gaat trainen. Want die 6 uur, die gaat natuurlijk gebroken worden binnenkort. Dat gaat niet lang meer duren.
Ik hoorde weinig twijfel bij onze vriend.
Maar dat geloof ik ook wel. Als ik kijk waar hij vandaan komt en hoe korte tijd hij naar deze tijd toe loopt. En dan zeg je, dat verschil is 20 minuten. Maar we hebben het wel over 100 kilometer. Hè? Dus we hebben het hier over misschien 6 seconden sneller per kilometer. Nou, dat is niet onoverbrugbaar. Het was niet voor niks dat er iemand tegen hem gezegd heeft, joh, misschien ben jij wel degene die als eerste die 6 uur breekt.
Ja. En dan is het ook nog zo dat die 160 dus ook weer vertekent. Want dan doet hij dus gewoon een dag in de bergen.
Ja.
En dan zegt hij van dat is dus 6 keer zo'n bergen op en neer.
Ja.
Ben ik 7 uur mee bezig. Maar 7 uur mee bezig. Er zijn natuurlijk genoeg mensen in Nederland die een hele week met hardlopen bezig zijn en verbeteren. En dan op zo'n 7, 8 uur in de week uitkomen. Ja, dat maakt Piet op één dag in de bergen, weet je wel.
En dan Piet is ook ultraloper, hè?
Dus, maar dat blijkt dan dus ook wel.
Ja, dat is eventjes een heel ander beroep, een hele andere tak van sport. Maar ik vond het wel fascinerend om te horen hoe hij dat gedaan heeft. En dan relatief gezien nog zonder coach.
Ik word gebeld. Ja.
Heeft natuurlijk wel de nodige kennis opgedaan daarvoor. Ja. Maar nu in een wat gewoon professionele team eigenlijk aangesloten. Ja. Ik ben benieuwd wat de gevolgen zijn.
Ja. Zeker, zeker. Maar waanzinnig. In elk geval, ik vind het gewoon...
Ja,
ik merk, kijk, hij heeft volgens mij echt die overstap gemaakt om gewoon voor het prestatieve. Hij wilde eigenlijk naar de wereldtop. Zo nou, klonk het.
Dat van begin af aan zei hij, ik wil ergens aansluiting vinden.
Ja, precies. Maar ik ben nog meer dan dat eigenlijk gewoon gefascineerd in gewoon... Ja, wat maak je allemaal mee, weet je wel? Het moet gewoon, maar wat hij wel zei, gewoon over die meditatieve status waar je
dat is het ook.
Op een gegeven moment in terecht komt. En dat is wel herkenbaar, denk ik, ook uit lange duurlopen voor mensen. Of een goede halve marathon die je bij wijze van spreken loopt. Dat je ook kilometer 13 tot en met 16 bijna niet meer kan herinneren. Ja, dat heb je wel eens. En daar wil je komen, in de flow, in de zone.
Maar dan moeten
of veel
mensen
ook...
toch herkennen dat je soms wel eens zo'n lange duurloop hebt van 2 of 2,5 uur... dat je denkt van, oeh, als vandaag die marathon was geweest, had ik hem echt zo kunnen doorlopen. Dat je er zo lekker in zit, dat je ritme hebt, noem maar op. En ik denk dat hij dat in zo'n 100 kilometer, dat moet je te pakken hebben. Dat gevoel moet je hebben, dat je kunt blijven gaan. Dan ben je er eigenlijk niet meer mee bezig. Dit waren rondjes van 7,5 kilometer overigens, hè, die hij gelopen heeft in die 100 kilometer. Dus het waren 13 rondjes uit mijn hoofd en een klein aanlooprondje. Dus je moet dat maar je moet dat maar blijven doen. Hè? Want je weet op een gegeven moment donders goed hoeveel, 7,5 kilometer rondje Kralingse Bos buitenom, zeg ik maar.
Ja.
En je weet precies hoe ver, hoe lang het nog is. Maar ja, hij komt inderdaad in een dusdanige meditatieve staat dat hij dat goed kan. En ja, dat hoort denk ik bij deze afstand. En tegelijkertijd, hij gaat mensen inhalen.
Ja. Ja, maar weet je wat me dan wel echt kut lijkt? En ook wel desastreus voor die zogenoemde meditatieve status. Dat is dat vermaledijde keerpunt.
Ja, die 180 graden waar je gewoon iedere keer tot stilstand komt.
Stel, het was een rechtstuk van 3,5.
Ja, 3,5 in en out.
Dus 3,5, laten we zeggen dat dan zeg maar dat je bij 96,5 kilometer kom je dus een keerpunt tegen. Ja, wat moet dat piepen en kraken?
Nou ja, dat kom je, dus voor, de 26e keer kom je dat tegen, dat keerpunt. Ja. En dus ook, want hij loopt een gemiddelde van 3,47. Dus hij komt ook niet zachtjes aanlopen. Hij loopt gewoon dik 16 kilometer per uur. Ja. Dus het betekent gewoon echt dat je jezelf iedere keer weer in gang moet trekken.
Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind het vind bijna gewoon onvoorstelbare tempo's en tijden. Ik kan me er echt weinig bij voorstellen dat je na een marathon van 2 uur 40 dat je dat nog anderhalf keer kan.
Maar het is gewoon echt iets wat aan het veranderen is. Weet je, vroeger was de 100 kilometer van Winschoten, want die bestaat al een eeuw. Ik weet wel, in de jaren 80 dat ik zelf liep toen, was de 100
jaren
kilometer
80
van
Winschoten is geen eeuw, hè?
Nee, nou ja, dat was in de vorige eeuw. Nee, maar ik bedoel, het wordt al heel, nee, we hebben het over 40, ja, dus misschien al veel langer geleden. In de jaren 70 zal die al gelopen worden of wat dan ook, maar bestaat natuurlijk al mega lang.
Ja.
En toen waren dit soort afstanden, had je toch zoiets van ja, toch een beetje speciale mensen, zeg maar. En ik weet, ik heb ooit wel eens een keer...
Ving nog steeds
begin
wel.
Begin jaren 90. Ah ja, weet je, maar begin jaren 90. In Apeldoorn was er een 24 uur estafette. Heb ik een paar keer meegedaan. Heb met Pakka meegedaan. Hebben we wel eens gewonnen. Weet je, dan liep je met een groepje van 10 om en om 1600 meter. Maar er waren ook mensen die een 24 uur liepen. En dat waren dan vaak Oost-Europeanen, waren Polen, waren mensen uit Roemenië of wat dan ook. Oost-Duitsers en alles die er mee liepen. En die liepen daar echt een beetje te sloffen door dat park heen. Want het was een tempo van helemaal niks. 24 uur lang liepen dat te doen. En er vielen gewoon mensen uit. Vielen mensen onderweg s'nachts in slaap. Tijdens het lopen zo'n beetje. Weet je, dat je ze echt aan de gang moest houden. En dat werd dan als helden gezien. Maar ik vond het ook een beetje er een beetje armoedig uitzien altijd. Weet je, ze zagen er slecht uit. En,
ja, nou, maar mag het na 21 uur hardlopen?
Nou, knap je er ook niet van op. Maar tegenwoordig zijn mensen gewoon in staat om gewoon niet, dan gaat het niet om die 24 uur, maar dan gaat het ook nog echt
om de tijd.
Serieus, nou ja, tijd hoeft niet om te gaan tijdens de 24 uur lopen.
Om de snelheid.
Ja, maar dan gaat het.
Is goed dat ik wiskunde heb laten vallen.
Goed man, hey. Dus. Maar dan gaat het ook nog echt om de snelheid. Dan zijn ze aan het racen tegen elkaar. Weet je, er wordt echt gekeken van. Er moet even snel bijgevuld worden. Als je ook naar die beelden kijkt van die ultratrail. Weet je, dan is er zo'n stop. En dan moet even snel moet die camelback gewisseld worden. Er staat een heel team klaar die je me eigenlijk helemaal gevuld hebt. Ene ding afgooien, andere ding erin. Hop, ram weer door, weet je wel. Ja, het is gewoon echt serieus. Weet je, laat het zo zeggen. Het menselijk lichaam heeft zich extreem ontwikkeld in de laatste jaren. En is daar schijnbaar dusdanig belastbaar dat dit kan. En allemaal gewoon jonge gasten die dit gaan doen. En daar komt weer uit naar voren. Schijnbaar is tussen ergens tussen je 20 en je 25ste gewoon het lichaam gewoon het meest makkelijk en zwaar belastbaar. Je herstelt het snelst. Carrières zullen denk ik niet zo heel lang duren. Maar ja, ik vind het wel fascinerend. Ja. Ik vind het mooi.
Ja, het is heel mooi. En het is dus het is wel een jongen die jong is begonnen met atletiek. Ja. Met fanatiek hardlopen. Maar ik dacht heel even dat hij uit Drenthe kwam. Omdat volgens mij Tom Hendricks uit Drenthe komt. Maar het waren in elk geval trainingsgenoten. Maar je kan daar fantastisch lopen. Maar dat zag hij niet zo zitten, had ik het idee.
Nee.
Maar hij staat nu helemaal op de radar. Bij mij sinds de 60 van Texel dus, inderdaad. Dus wel al iets eerder. Maar we blijven hem volgen. Want het is wel, het is echt fascinerend. En die gaat uiteraard ook gewoon een keer een hele goede marathon lopen. Dat kan bijna niet anders. Het hoeft niet.
Precies, dat zal geen wereldmarathon lopen. Ik ben benieuwd of hij bijvoorbeeld een marathon onder de 220 gaat lopen of zo. Dat zou hij moeten kunnen, maar dan moet hij zich er echt op, op gaan richten. Ja, maar weet je, maar zijn PR op 10 kilometer, maar zijn 32 zoveel. Nee, dus dan moet hij echt flink zijn best doen om jou eraf te lopen nog. Maar je zou hem tegen kunnen komen.
Dankjewel.
Dus, maar ik denk eerder dat zijn focus zal liggen op...
Ja, dat zei hij.
Op die wat langere afstanden. En daar valt ook het geld te halen, zei hij. Dus hij kijkt er ook op een professionele manier naar. Want het is allemaal leuk en aardig. Maar er moet ook, buiten zijn studie zal er ook een beetje geld in het laadje moeten komen.
Tuurlijk. Erg gelijk heeft hij.
Ja.
Kijk, zo stond ik er vrijdag ook in, hè?
Ja, dus, vier tientjes. Ja. En je rondje was je er doorheen, hè?
Ja.
Want ik bedoel, die horeca wordt er ook niet goedkoper.
Een rondje Sambuca zo.
Ik zal je vertellen, het gaat echt heel snel. Ik was vorige week. Maar dat was ik... Was ik te laat bij Feyenoord Emmen.
Ja.
En toen heb ik de tweede helft nog even meegepakt. En ik had...
Bij de Kuip ook?
Bij de Kuip was het te laat. Ja, ik had
was
het
je fiets kwijt?
Nee, ik had het golftoernooi had ik gehad. En ik kwam pas om 8 uur van de baan af. En Feyenoord speelde om 8 uur. Dus ik denk, ik ben eigenlijk veel te laat. Maar ik had gezegd, ik kom de tweede helft gewoon snel naar huis. Fietsje pakken. Ik als een kogel naar de Kuip toe, nog niks gegeten. Ik denk, ik haal op het voorplein even 2 broodjes frikandel.
Ja.
Dus... Ik zeg, nou, doe maar 2 vreugdjes frikandel.
Vreugdjes frikandel.
Ja, zegt ze, moet je een mayo bij? Ik zeg, ja hoor, is goed. Zegt ze, is €9. Ik zeg, pardon?
Ja.
€9. Dus die 4 tientjes van jou waren er zo doorheen.
Ja.
Maar ik had een heerlijke tweede helft. Ik wilde naar binnen, kwamen wat supporters naar buiten. Zegt, het is helemaal niks vandaag. Het was nog 0-0. Ik ging zitten. 2 broodjes frikandel achter elkaar. 4-0 winnen.
Kijk, maar je hebt mensen...
Dat was geweldig.
Je hebt mensen... Die
doen het op water en wijnkunst.
Ja, sowieso. Ja, jij op 2 broodjes frikandel. Maar je hebt mensen die rekenen de euro nog in guldens om.
Ja.
Maar jij rekent gewoon alles in broodjes frikandel, toch?
Ik wel. Maar goed, als ik het even omreken en ik erover nadenk... Ja. Dat betekent gewoon 2 broodjes frikandel voor 20 oude guldens.
Ja. Hey.
Met mayo.
Ja. Terwijl ik denk dus voor... Dus zeg maar voor 4 broodjes frikandel kun je de Ronde van West lopen. Toch?
Nou ja, ik denk een tweede plaats op een 5000 meter, net onder de 15 minuten, is 4 broodjes frikandel waard.
Ja, goed.
Toch?
Goed.
Maar we dwalen af volgens mij.
Ja, we dwalen zeker.
Maar goed,
want sowieso is dit al gewoon, deze hele aflevering is 1 lange cliffhanger van inmiddels bijna 1 uur 17 naar gewoon het golftoernooi van jou. Want dat was natuurlijk waar de afgelopen aflevering... als ik het me goed herinner, lukraak mee eindigde.
Ja.
Was met gewoon Erik Brommert die zich spoedde naar...
kwalificatie.
Naar de kwalificatie. En kijk, de vraag die... ik wil niet overdrijven... maar zeker 20 Pacer-luisteraars hebben gevraagd... gesteld in de DM is, staat hij in de finale?
Ja, nou, dat stond hij. Want gezien, dat stond hij.
Wanneer moest je dan?
Ik moest gelijk door.
Oh.
Dus die dinsdag gelijk door. En ik kwalificeerde mezelf als eerste voor de finale. Rondje 77, verbeterde mijn handicap.
Ja.
Dus, maar goed, weet je...
Toen was je de grote favoriet.
Want ik was niet een van de geplaatste spelers. De grote favorieten zijn rechtstreeks geplaatst in de toernooien.
Okay.
Dat heb je soms op grote toernooien.
Ja, die hebben een bye.
Die hebben een bye, ja precies. Ja, die hebben een bye. Die zitten er wel gelijk in.
Ja.
Die zitten er gelijk in. Maar ik heb inderdaad de zaterdag en de zondag... Na de zaterdag en de zondag, dus toen ik om 8 uur van de baan kwam... en mezelf nog snel vluchtte naar spoeden naar de Kuip toe... stond ik op een gedeelde 19e plaats.
Nou...
Dus dat was, vond ik niet verkeerd. Zeker niet gezien mijn handicap en datgene wat in het veld was. Waar ik niet over gesproken had, is dat mijn rug toch weer een beetje had opgespeeld de week van tevoren.
Ja.
Waardoor je, als je op Strava kijkt, mijn kilometers niet al te hoog waren. Dat had een reden. Maar goed, daar wil ik weer niet te veel op ingaan, want dan krijgen we dat gezeur weer.
Ja.
En ik eigenlijk gespeeld heb onder de Diclofenac, wat echt een enorm paardenmiddel is en pijnstiller is, waardoor je gewoon alles kunt doen wat je... normaal ook kan doen.
Ja. Er is 1 stevige paardenmiddel en dat is ketamine.
Dat zou kunnen.
Maar ik weet niet of je daar beter van gaat kolven.
Die sla ik even over. Ja, precies. Nee, die sla ik even over. Dus ik dacht op zaterdag na die twee rondjes, dacht ik van nou, weet je, het lijf voelt best goed. En ik hoef hem niet meer in te nemen. Dus op zondagmorgen werd ik wakker en toen had ik er misschien toch nog wel even eentje moeten innemen. Dus mijn zondagrondje was iets minder. Maar uiteindelijk... Maar
zeg jij hier nu gewoon... Joost Luiten Brommert. Zeg jij hier nu dat je eigenlijk de finale van deze Golf Open hebt verloren op een diclofenac?
Op het niet innemen. Nou, ik heb hem niet verloren, zeg maar. Maar normaal gesproken, kijk, in golf winnen is altijd lastig. Maar je wil zo hoog mogelijk eindigen. Dus ik wilde wel van die 19e plaats. Dat was de overal plaats. Daar heb ik niet over de seniorenklasse waar ik natuurlijk in speel. Maar daar wil ik niet naar kijken. Ik wil gewoon met die jonge jongens, net als jij mee. Wilde ik wel die top 15 in. En dat ging even op zondagmorgen niet meer. Dus het werd een gedeelde 33e plaats uiteindelijk. Ja, en dat was een mindere. Dat was een mindere. Ja. Maar ik heb het er voor over gehad. Maar het kostte wel een klein beetje het hardlopen.
Ja.
Moet het maar weer oppakken.
Ja, ja. Ja, ik heb het idee dat ik heb natuurlijk de laatste jaren van de carrière van Sven Kramer gevolgd. Daarin was de rug een terugkerend thema. Ik vrees dat ook een af en toe een terugkerend thema in de podcast gaat zijn.
Maar ik wil het er nou niet te vaak over hebben.
Nee, ik gooi het toch gewoon heel af en toe even.
Weet je, we gaan bij dit. Kijk, nou hebben we miljoenen luisteraars, dus dat betekent we gaan er niet heel veel verliezen. Maar we verliezen wat mensen in de laatste 5 minuten.
Ja, ja.
Toch?
Met golf bedoel je?
Met golf. En zijn ze natuurlijk totaal niet in geïnteresseerd zijn. Nee. Dat sowieso niet. Maar ik snap dat je er even op terug wilde komen.
Er waren toch echt veel vragen over.
Ja, nou ja, dat is ook goed. Ik ben ook blij dat mensen meeleven.
Ja.
Absoluut.
Hey, wij gaan richting... jij gaat eigenlijk richting de marathon van Berlijn toewerken. Alwel je daar niet zal starten. Maar je gaat er wel naartoe.
Ik zal er niet starten. Ik ga er wel naartoe. Zeker.
En ik ga toewerken naar de CPC in Den Haag. Die op dezelfde zondag... allebei op 25 september. Ondertussen is half Nederland... half marathon lopend Nederland bezig met de marathons van Eindhoven. De kustmarathon. De marathon van Amsterdam. Waar ook NK plaats gaat vinden.
Zeker.
Ik zag dat Abdi, Frank Futselaar, Rut van der Meijden in New York gaan lopen. Dus we gaan een mooie...
Precies.
We gaan mooie marathons
in het najaar. We mogen het er over hebben, toch?
Ja, dat is... kijk. Een tijdje mocht het niet over de marathon gaan. We hebben vandaag besloten het even over de korte afstandjes te gaan houden. Precies. Met Piet, toch?
Precies, met Piet hebben we eventjes...
altijd dat lange werk.
Piet heeft de marathon ook overgeslagen, dus wij mochten het ook eventjes doen.
Ja.
Maar we gaan nu weer terug naar wat kortere werk. En we gaan ons bezig gaan met de half en met de hele in Berlijn ook. Ik denk dat er wel mooie verhalen uit voort moeten komen. Want volgens mij staat Kipchoge aan de start.
In Berlijn. CPC?
Zit ik ernaast?
Volgens mij wel, ja.
Volgens mij staat
zeker weten.
Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren daar.
Ja. En we slaan gewoon natuurlijk weer allemaal tussen stations, zijwegen in. En het komt goed.
Ja,
komt goed. Erik, ga je goed, jongen. Tot de volgende. Zullen wij nog even... Ik heb honger. Zullen we even een broodje gaan eten? Nee, is nog tijd?
Weet je, we zoeken eerst even die fiets op. En dan,
ik weet niet hoe die staat.
Dan komt het goed.
Ja, oké. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.